En hij is echt heel mooi.
Wie me date of mijn tattoos?
Beide.
Welkom, lieve, mooie, gezellige, queer...
En niet-queer...
mensen. Mijn naam is Lau.
En mijn naam is Tijn.
En dit is...
Meer
dan...
Queer.
De podcast waarin wij, twee queer en non-binaire vrienden...
En collega's...
kletsen over alles...
En meer.
Deze aflevering is gesponsord door Male en Female. Dit is de feministische seksshop van Nederland met een prachtige winkel in Amsterdam.
Male en Female komt al meer dan 35 jaar op voor seksueel genot en gelijkheid.
Ze zijn ooit begonnen met een mail order service voor en door vrouwen en zijn uitgegroeid naar een veilige plek voor iedereen.
Alle genders, van jong tot oud, educatief en opwindend, een plek waar inclusiviteit, kwaliteit en kennis centraal staan.
Hey, dat was leuk.
Dat is leuk,
ja. Oh my god, als eerste sponsor.
Okay. Sorry, ik moest het even laten gaan.
Ja, snap ik. Hey Tijn, daar zitten we weer.
Daar zitten we weer.
Hoe is het met je?
Ja, op zich wel goed. Ik ben wel echt toe aan zomer. Maar echt in echte zomer.
Ja.
Ik was het weekendje kamperen en dat was in mijn eentje en dat was super leuk. Mm-hmm. Maar 11 graden in de nacht is best wel koud in een tent.
Zo koud. Dus, ik had het zo met je te doen. Want het was, ik weet nog, volgens mij de eerste ochtend dat jij weg was. Toen werd ik om 7 of 8 uur 's ochtends wakker. En van hagel, of in ieder geval hele harde regen. En ik dacht alleen maar, oh Tijn, in een tentje. Oh, ik had zo met je te doen.
Maar eerlijk, als het regent vind ik op zich niet per se vervelend. Want in mijn tentje is dat wel gezellig zo op het doek. En,
ja.
En het was niet aan een stuk door aan het regenen hoor. Het was echt af en toe een buitje. En ik heb ook echt zon gehad. Maar vooral de temperatuur was gewoon...
Kou, ja, dat is echt niet te doen.
Nee.
Maar het idee was leuk.
Ja, het was een leuk idee. Nou, ik ga het ook zeker vaker doen, maar dan met lekker weer.
Ja.
En hoe is het met jou?
Ja, inmiddels wel even wat beter. Hmm. Maar de laatste weken, was een soort van aftakeling van mijn lijf. En er kwamen steeds meer klachten bij en... Ik luisterde gewoon niet naar de signalen eigenlijk die mijn lijf afgaf. En toen was het op een gegeven moment, weet je, dan stop ik er gewoon mee. Dat zei mijn lijf.
Ja.
Dus vorige week stortte ik een beetje in en toen heb ik mijn rust gepakt. En surprise, surprise, dat helpt.
You're back on it again.
Dat helpt, ja.
Wat fijn. Oh, wat goed. Maar je weet nu ook beter dat je dus, als er pijn in zou komen, dat je dus... echt rust moet pakken.
Zou je denken? Ja, ik weet niet of ik die les nu heb geleerd. Ik weet het. Rationeel gezien weet ik dat. Maar ik vind het ook wel moeilijk om die signalen op tijd aan te voelen of zo.
Ja.
Allemaal rare dingen. Ik had ook nog een hernia scare.
Oh mijn god.
Ik wist echt zeker dat ik een hernia had. Ja.
Oké, okay, maar heb dan had je ook echt heel veel pijn.
Ja.
Dus.
Oh, ik had oprecht heel... Ik lach erom, maar ik had oprecht heel veel pijn.
Yeah.
En ik heb echt... Ik ben best wel een emotioneel en gevoelig persoon, maar ik huil niet heel snel of vaak. En ik heb wel echt 3 dagen achter elkaar de hele dag gehuild. Ook echt gewoon...
Och, lieverd.
En dat ik op een gegeven moment dacht, oké, ik ga yoga doen, want dat doe ik altijd aan het begin van de dag. En like, let's get my day started. En dat ik dan gewoon een kwartier lang met... echt stromende tranen yoga. Dat was echt heel zielig.
Oh, lieve schat. Oh.
Ja, ik had zoveel pijn en alleen maar aan de pijnstilling en zo. En daarna heb ik gewoon even rust genomen. Mm. En dat hielp enorm. En ik ben nog steeds niet helemaal de oude, merk ik.
Nee.
Maar ik moet gewoon even wat meer rust inplannen. En wat beter voor mezelf zorgen ook. Want ik eet dan heel slecht en ik drink geen water. En gewoon van die standaard dingen die je nodig hebt om jezelf in leven te houden. Dat is... Ja.
Ik snap het totaal.
Is moeilijk.
Ja, ik snap het totaal. Hey, en wij hebben deze week ook weer een thema.
Mm-hmm.
En het thema van deze week is...
De kinderwens.
Nou ja, heb jij een kinderwens, Lau?
Ja. Als je me dit een half jaar geleden had gevraagd, had ik volmondig nee gezegd.
Mm-hmm.
En nu denk ik, maybe... I don't know. Laat ik gewoon bij het begin beginnen. Ik heb als kind wilde ik altijd moeder worden. En ik denk ook toen ik 20 was, 21, 22, toen was dat echt zo van, zo hoort dat. Dat heb ik compleet geïnternaliseerd. Ik had toen ook een heteronormatieve relatie. En hij wilde ook kinderen met mij. Heel erg blij dat dat er nooit van is gekomen. Holy shit. Maar ja, toen was dat heel normaal voor mij. En toen ging die relatie uit. En toen ben ik ook wat meer bezig gaan met mijn queer zijn. En ook mijn genderidentiteit en dat soort dingen. En toen dacht ik ineens van, wacht, is dit wel iets wat ik wil? Of is dit dus ook iets wat ik doe omdat ik denk dat dat moet? Mm. Net als dat mijn seksualiteit dat was en mijn genderidentiteit. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van, oh, mijn leven is eigenlijk wel heel leuk. Waarom zou ik daar een schreeuwend kind aan toe willen voegen? To be honest. Maar dat is ook omdat ik heel erg dat beeld had van een heteronormatief gezin, waarbij de zorgtaken en de verantwoordelijkheid heel erg op de vrouw vallen. En een man die doet gewoon zijn ding en die heeft soms een papadag. En een beetje dat idee. Mm. En oh my god, dat is mijn grootste nachtmerrie. Ja. Ik wil dat echt niet. Maar nu ik dus de laatste jaren wat meer mijn queer zijn ben gaan embracen, besef ik nu wel van, oh, maar het kan natuurlijk op een andere manier ook. Hmm. En het kan dat je gewoon een gelijkwaardige partner vindt, waarbij dus ook die zorgtaken gelijkwaardig zijn. En misschien is dat wel heel fijn. Hmm. Dus nu ben ik een beetje van, misschien.
Ja. Oh, ja.
En jij?
Nee, ik heb echt een kinderwens. Ik ben wel echt heel erg gek op kinderen. Mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik wil geen kinderen, want ik wil mijn genen niet doorgeven.
Oh, damn.
Ja, omdat ik dus vanaf mijn jeugd al wel depressie had en zo. Wat allemaal uiteindelijk komt door trauma, dus niet per se genetisch. Maar ik zei wel altijd, ja, ik zou niet willen dat mijn kind dezelfde dingen meemaakt als ik, of zich op dezelfde manier voelt. Dus ik heb altijd gezegd, ik heb geen goede genen, dus nee, ik wil geen kinderen.
Ja.
Ik ging, toen ik een jaar of 13 was, voor het eerst als oppas werken. En dat vond ik echt ontzettend leuk. Dat is echt wel iets wat ik best wel een lange tijd heb gedaan en wat ik echt heel leuk vond. Maar ik heb eigenlijk nooit dus echt die intrinsieke motivatie gehad om van, ik wil graag, weet je hebt van die mensen die worden geboren en die voelen zich al ouder, weet je wel. Ja, alleen dan nog zonder kind. Maar dat heb ik gewoon totaal niet. Ik ben echt ontzettend gek op kinderen, maar het heeft misschien ook wel te maken met dat ik pas een tijdje echt goed ook voor mezelf kan zorgen, mezelf kan onderhouden, dat soort dingen. Dus dat er eigenlijk ook nooit ruimte is geweest om daarover na te denken. Maar nee. Ik heb nog steeds niet dat ik denk, oh, wat had ik graag.
Nee. Interessant. En daar kan je wel ook gewoon rust in vinden.
Zeker. Soms heb ik er wel eens angst over helemaal alleen overblijven. Mm. Maar dat is voor mij niet een reden om kinderen te krijgen. En wat mij ook wel heel erg heeft geholpen om er rust in te krijgen, is dat er een onderzoek is dat laat zien dat onder de streep kinderen niet gelukkiger maakt.
Kinderen hebben, ja.
Ja, dus daar ben ik, dat vind ik ook wel een fijn idee. Een soort van, je kunt altijd bezig zijn met wat als. Mm-hmm. Maar ik vind mijn leven op dit moment heel fijn. En dat
heb ik dus ook wel. Dat ik denk van, joh, mijn leven nu, als dat over 10 jaar hetzelfde eruit ziet, misschien met wat meer geld, weet je wel.
Ja.
Iets grotere woning of zo. Maar I would be okay with that. That would be great.
Mm-hmm.
Dus het is wel voor altijd, hè? Het is echt heftig.
Maar, kijk, mijn beste vriendin heeft een zoontje. Mijn huidige partner heeft een tweeling.
Mm.
Dus ik heb wel, ik kan wel een soort van genieten van de leuke dingen van kinderen.
Ja.
Want ja, ik denk ook wel juist door mijn trauma, dat ik een soort van het kind in mij een beetje ben, het is me eigenlijk een soort van afgenomen. Dus ik vind het heel bijzonder om bijvoorbeeld de openheid van kinderen te zien en die vrijheid en al dat soort dingen. Ja, dat geeft mij heel veel plezier om te kunnen zien. Gelukkige, blije, vrije kinderen. Ja.
Oh, mooi.
Dus ik heb er heel veel mee, maar ik hoef zelf geen kinderen.
Ja, makes a lot of sense. Wat fijn ook dat je dat zo duidelijk hebt voor jezelf.
Ja, ja.
Damn.
Ik moet zeggen dat het ook wel echt een beetje veranderd is sinds ik in transitie ben. Want wat jij eigenlijk zei, ik zag mezelf al helemaal nooit zwanger als toen ik nog vrouw was. En die hele rol van moeder, dat was voor mij allemaal niets. Mm-hmm. Maar sinds ik mij dus comfortabeler voel in mijn eigen genderidentiteit en ook in mijn lijf, zou ik, als ik kinderen zou willen, zou ik het niet erg vinden om een kind te dragen bijvoorbeeld.
Mm.
Dus dat is wel ook iets waar ik heel anders over na ben gaan denken.
Ja, oh, wat interessant.
Ja.
Ja, ik denk dat voor mij is het laatste jaar ben ik ook wel anders, of in ieder geval meer over na gaan denken.
Ja.
Omdat ik natuurlijk vorig jaar slecht nieuws kreeg over de gezondheid van mijn moeder. Ja. En dat speelt nog steeds. En dat is nog steeds heel onzeker allemaal. En toen dacht ik wel van, ja, maar wat als... ik weet niet. Het zijn dan bepaalde ervaringen die je dan misloopt. En bepaalde dingen die je dan met je ouders of met je moeder kan delen. Hmm. Die er dan dus niet zijn. En ik word ook, over een paar maanden word ik 30. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind dat fantastisch. En dat betekent alleen maar dat ik niet dood ben gegaan. Dus ik bedoel, ik heb geen moeite met ouder worden. Nee. Maar toen dacht ik wel van, oh, dit is wel... Ik besef wel dat ik niet heel veel vruchtbare jaren meer heb.
Ja.
En ik denk dat dat in combinatie ook met dat ik niet weet hoe het verder loopt met mijn moeder. Dat ik denk van, oh, maar wil ik dan kinderen? En wil ik dan die ervaring van haar als oma van mijn kinderen kunnen meemaken en zo? En dat zijn allemaal dingen waar ik nu ineens over nadenk. Ja. Waar ik nooit eerder mee bezig was.
Nee.
So that's very interesting.
Ja, ik herken het ook wel hoor. Ook met, als jij, je ziet je eigen ouders ouder worden en kwetsbaarder worden. Mm. Dus je wordt ook op een bepaalde manier heel erg geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Hè? Dat dingen voorbij gaan.
Yeah.
En ik herken ook wel wat je zegt. Hè? Dat ik heb ook met mijn ouders hele bijzondere momenten die ik voor altijd in mijn hart koester. Die zal ik niet ervaren met mijn eigen kind. En dat is een zeker gemis. Dat herken ik ook, dat zie ik ook. Het is ook niet dat ik er niet soms naar die dingen kan verlangen. Maar dat zet mij niet toe dat ik denk, ik moet wel kinderen krijgen.
Nee.
Ik kan wel ook denken, dit mis ik en dat is oké.
Okay. Oh, maar dat is fijn.
Ja.
Dat is echt gewoon een bepaalde clarity of zo.
Ja.
Nee, voor mij is het wel echt dat omdat ik dus het hele leven de laatste paar jaar met een hele andere lens ben gaan bekijken.
Mm.
Dat ik dus nu ook gewoon nog niet zeker weet wat ik wil.
Ja.
Ik neig nu nog wel meer naar geen kinderen.
Mm-hmm.
En dat heeft ook meerdere redenen. Weet je, dat ik chronisch ziek ben en dat ik mentaal gewoon eigenlijk 95% van de tijd niet in orde ben. Which is oké. Okay. En wat jij ook al zei, het lukt me eindelijk om voor mezelf te zorgen, ish. Vorige week had ik daar ook nog moeite mee, dat ik gewoon dagen achter elkaar maar één maaltijd op een dag at. Ik denk van, ja, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, ik ben nu bijna 30 en het lukt me niet. Hoe gaat dat dan als er een kind in het spel is?
Tegelijkertijd geloof ik echt, en ik heb dat ook gezien bijvoorbeeld bij mijn beste vriendinnetje, die best wel jong al zwanger raakte, dat zodra zo'n kind er is, er activeert ook gewoon iets. En
ja, je moet wel.
Ja.
Je moet wel.
Ja, je moet wel. En ook, er gebeurt gewoon iets. Het is een soort van... Ik wil het niet idealiseren, want ik hoor ook genoeg over de nadelen. Hè? Het weinige slapen, het weinige tijd voor jezelf, et cetera.
Mm.
Maar ik heb wel het gevoel dat er een soort overleving aangaat, waardoor je dat soort dingen dus best wel kunt handelen.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar toch heb ik dan wel het gevoel van, ik heb nu al zeg maar moeilijke dagen regelmatig, dat ik denk van, oh my god, stel je voor dat daar een kind bij zit en dat je...
Ja,
ik vind dat wel heftig hoor.
En wat ik zelf, maar ja, dat heeft misschien voor mij ook wel heel erg te maken met mijn eigen trauma weer. Dat ik vind de wereld gewoon ook best wel een enge plek.
Ja, absoluut.
Ik heb zelf gezien wat voor verschrikkelijke dingen er met kinderen gedaan worden. Mm. Of kunnen gedaan worden. Dus ik ben ook wel bang dat ik bijvoorbeeld zo angstig zou zijn over mijn kinderen. Überhaupt. Ik maak me nu al over mijn... Maar niet mijn eigen kinderen, maar over andermans kinderen zorgen over hoe ze in deze wereld gaan zijn. Dus,
ja, 100%.
Ja,
ja daar loop ik ook enorm tegenaan. Mm. En ik ben sowieso, ik ben een heel angstig persoon ook. En daar heb ik doorgaans niet eens zo mega veel last van. Of tenminste, ik heb het wel onder controle. Maar dan merk ik dus ook, volgens mij een paar maanden geleden ging ik oppassen bij mijn zus. Die heeft 2 kinderen. En die zijn al wat ouder, het zijn geen baby's of zo. Toen vroeg de jongste, volgens mij is die 7, meisje, die vroeg, mag ik hier buiten op de stoep spelen? En ik zei, ja, is goed. En ik dacht, ja, ik wil ook wel even rusten, dus ga maar inderdaad allebei lekker naar buiten. En ik zat binnen en zij zat op de stoep, dus echt 20 meter bij mij vandaan. En ik maakte me druk. En ik dacht, ik kan haar niet alleen laten, straks neemt iemand haar mee. En inderdaad ook wat jij zegt, omdat je dan zelf de meest verschrikkelijke dingen in je jeugd hebt meegemaakt. Dat je dus weet, dat gun je iemand niet.
Mm-hmm.
En ik heb ook wel eens gehad bij mijn nichtje en neefje, dat toen ze jonger waren en dat ze lagen te slapen en ik ging oppassen, dat ik continu dacht, ademen ze nog wel?
Ja. Weet je? Dat maar gewoon, ken ik ook van het oppassen.
Dat stress, die stress, stel je, dat heb je dan voor je eigen kinderen keer 10 waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Maar dan de hele dag door, de rest van je leven. Er is dus op het internet, op Instagram en TikTok en YouTube eigenlijk ook, volg ik dus een gezin. En dat zijn twee lesbische vrouwen in, volgens mij, Noorwegen. En die zijn vrij jong, gewoon onze leeftijd. En die hebben dus nu een kindje, maar die zijn ook bezig met het tweede kindje. En die bevallen dus van elkaars kind. En ik vind het zo fantastisch. Ja, sinds ik dus de laatste jaren me daar meer in aan het verdiepen ben en dat meer zie ook. Hè, de representatie is er gelukkig steeds meer dat ik denk, oh my god, maar zo kan het ook. En misschien op die manier wil ik het wel, weet je.
Ik geloof dat het zelfs mogelijk is nu, nog wel in onderzoeksfase, dus nog niet breed mogelijk, maar om materiaal van twee eitjes te laten bevruchten.
Ja, dat vind ik wel echt
heel bijzonder. So we don't need any more men.
Nee, fantastisch.
Maar er had ook iemand daarover wel een passende vraag gestuurd, hè?
Ja, want iemand zei dus ook, ik had nooit een kinderwens totdat ik ontdekte dat ik gay was en een vriendin kreeg. Herkennen jullie dit? Ja, want in die situatie zit ik dus nu ook. Dat ik inderdaad aan het daten ben en dan denk, oh my god, maar als het dus niet heteronormatief is, dan ziet het er dus zo uit en dan is het veilig en fijn en misschien wil ik het dan wel of zo. Mm. En ik heb dan heel veel voorwaarden waaronder ik het dan zou doen. Dus bijvoorbeeld zou ik gewoon zoveel mogelijk vrije tijd willen hebben en zoveel mogelijk met het kind willen zijn. En misschien ook like homeschooling of reizen of whatever. Ik zou het niet op een standaard manier willen doen.
Mm-hmm. Succes.
Succes, I know.
Met die intenties. Ik hoor ook heel vaak van, wij gaan geen wegwerpluiers doen. Wij gaan het met van die broekjes. En ja, dat houden de meeste mensen.
Dat is ook zo. Maar ik heb nu wel zo'n bepaalde fantasie. Ook juist doordat ik dus die familie op YouTube heb gezien. Dat ik dacht van, oh ja, hun werk is gewoon social media. Fucking chill, dus ze werken allebei thuis. En het is gewoon een heel mooi groot huis.
The dream life.
Ja, maar op weet die manier wel, wil ik het wel.
Ja, maar weet wel dat dat dus waarschijnlijk echt de unicum zijn. Hè?
I know, maar hey.
I don't want to burst your bubble, but here I am bursting your bubble. Ja, het is eigenlijk ook voor mij heel herkenbaar wat ik net al zei. Hè, dat sinds mijn transitie en sinds ik me veel comfortabeler voel in mijn eigen lijf en mijn eigen genderidentiteit. Dat ik ook anders kijk naar kinderen krijgen en ook bijvoorbeeld het zelf baren of niet.
Yeah.
Ja.
Ja, want dat...
Wat nog steeds trouwens niet zegt dat ik kinderen wil.
Nee, snap ik.
Ja, ik kijk er wel anders naar.
En zou je een kind baren voor een ander?
Nee. Nooit? Nee, sorry, nee.
Oké.
Nee.
Nou, prima toch?
Ja.
Je hoeft niet boos te worden.
Nee, maar daar ben ik ook gewoon heel duidelijk over. Ja, sorry, ik ga niet het...
Ik zou dat wel doen.
Al het werk doen en dan... Nee, dat zou ik denk ook niet kunnen. Ik ben daar ook denk ik ook gewoon echt veel te gevoelig voor.
Ja?
Ja, ik denk dat zodra ik weet dat er iets groeit in mijn buik, dat ik verbonden ben.
Ja.
Ik bedoel, als ik nu een kat op straat zie, dan wil ik hem al naar huis meenemen. Laat staan als er een kind in me
groeit. My baby!
Ja.
Ja, snap ik wel. Ja.
Dus nee, en dat, nee.
Oké.
Nou, dat vind het heel mooi als mensen dat doen overigens, hoor. Echt enorm veel lof voor, maar dat zou echt niet iets zijn waar ik mijn...
Nee, maar dat is toch super chill dat je dat gewoon zo duidelijk weet van jezelf.
Ja.
Ik heb met alles dat ik denk, ik weet het niet. Oh. Ja, we kregen ook de vraag, wat als je niet weet wat je biologisch doorgeeft, dan nog steeds wel kinderen nemen / krijgen? Vind ik sowieso interessant, nemen / krijgen.
Ja,
dat vind ik al een vraag op zich. Apart, maar.
Nou ja, ik denk dat voor heel veel heteronormatieve stellen de vraag is, nemen we of krijgen we ze, zeg maar, toch? Dan kan het ook per ongeluk gebeuren. En met veel queer stellen kan dat niet.
Ja, precies.
Dus dat is
dan
misschien
is het wel echt een hele bewuste keuze van, wij nemen nu een kind. Ja. Ja, maar goed, dat was de vraag niet.
Nee,
maar wat als je niet weet wat je biologisch doorgeeft? Dan is het denk ik een kwestie van of adoptie of misschien een ouder niet kennen. Of...
Ja, nee, ik zou dat wel ook... Het is wel lastig inderdaad. Mm. Bijvoorbeeld ook al gezien wat betreft medisch. Als je niet weet wat voor genen... Ik zou niet bijvoorbeeld... Als we het dan even hebben over bijvoorbeeld anonieme orgaan... Of anonieme orgaandonatie... Anonieme zaaddonatie, daar zou ik geen kind uit willen. Want ik zou het niet dat willen dat mijn kind niet weet waar het vandaan komt.
Ja,
ik vind dat eigenlijk een basis mensenrecht. te weten waar je vandaan komt.
Ja, ja, het is ook, ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. Ik vind het heel moeilijk om hier een voorstelling van te maken. Ook omdat ik dus überhaupt niet weet of ik kinderen wil. Dus zou ik dan kinderen willen als dit de situatie is? Nee, dan al helemaal niet. Weet je wel.
Nou ja, in principe komt het ook wel een beetje terug in wat ik in het begin zei. Hè? Dat ik vroeger altijd zei van ik wil geen kinderen, want ik wil mijn genen niet doorgeven.
Ja.
Dus ja, ik vind dat lastig. Kijk, er zit bij mij in de familie bijvoorbeeld hart- en vaatlijden. Ja, is dat dan... Ja. Dat zou niet per se voor mij direct een reden zijn om geen kinderen te krijgen.
Nee, bij ons is het ook wel... Pap, mam, als jullie luisteren, ik weet het niet. Sorry, love you. Maar ons pakket is ook verschrikkelijk.
Ja.
Wij mankeren zo intens veel. Zeg maar, we zijn allemaal neurodivers. Ook bij mijn ouders zie ik nu in. Al willen ze dat zelf nog niet helemaal geloven. maar ook reuma, fibromyalgie, auto-immuunziekte, doofheid, tinnitus. Nou, gewoon een hoop ellende.
Maar
is dat dan een reden om geen kind te nemen?
Maar jij hebt ook een aantal van die dingen.
Ja.
Is het leven daardoor helemaal niet de moeite waard?
Nou, heb ik wel regelmatig gedacht daardoor.
Maar heeft dat ook niet te maken, heel erg te maken met soort van geïnternaliseerd validisme? Mm. Hoe de maatschappij totaal niet
dat
is ingericht op mensen die chronisch ziek zijn bijvoorbeeld?
Ja. Ja, ik...
Want kijk, eigenlijk vind ik... Ik zag een filmpje op Instagram waar iemand zei... neurodiversiteit is de norm.
Ja.
Onze breinen werken net iets anders.
Ja.
Het enige waar neurotypical brains goed voor zijn, is het kapitalisme.
Ja.
Dus op basis van of jouw brein het beste suitable is voor kapitalisme, zeggen we dat is een goed brein.
Ja.
Dus terwijl dat is natuurlijk onzin. Nee. Als we namelijk allemaal ook exact dezelfde breinen hadden, dan zou er heel veel niet gebeuren.
Maar als ik dus nu een kind zou krijgen, is de kans heel groot dat dat kind ook neurodivers is. Supergezellig. Heel leuk. Maar dan weet ik wel dat dat kind het moeilijker gaat krijgen.
Ja.
En dan hebben we het alleen nog maar over die neurodiversiteit. En niet fysiek de klachten die ik zou kunnen doorgeven. Mm. En
ja, het is dus echt een lastig ding. Want ik denk dat veel van dit soort overwegingen te maken hebben met ons maatschappelijk beeld ook.
100%.
Van, en net zoals dat bijvoorbeeld mensen zeggen, ja, als ik een ongeluk krijg en ik verlies mijn been, maak me dan maar af.
Ja.
Nou, dat vind ik, dat laat zo zien hoe de norm van een werkend lichaam, of wat werkend is dan volgens, dat bepaalt of het goed is of niet.
Ja.
Dus daar heeft het zoveel mee te maken. Want bijvoorbeeld, ik zou, als ik een kind zou krijgen, zou ik liever niet willen dat het trans is. Niet omdat ik niet wil dat het trans is, maar omdat ik weet hoe deze wereld is.
Ja.
Tegelijkertijd, ik weet hoe deze wereld is, maar ik ben zelf ook trans en ik ervaar zoveel geluk in het leven en ook in mijn trans zijn. Dus het is uiteindelijk ook een weegschaal. En ja, trans zijn heeft nadelen, maar het heeft ook zoveel voordelen. Het brengt me ook zoveel moois. Dus onder de streep, als ik had geweten dat mijn ouders voordat ik geboren was een trans kind zou krijgen, dan had ik nog steeds graag geboren willen worden.
Ja,
want,
precies.
Ja, het is, maar dan nog wil ik wel leven. Dus het is ook niet, ik denk ook dat we op moeten passen met een soort van wat is leefwaardig. Dat is per persoon te benoemen.
Maar dat vind ik dus ook lastig.
Ja.
En ik merk ook dat ik hier geen antwoord op heb. Dat ik denk van, als ik dus heel serieus wel die kinderwens nog meer ontwikkel en denk, oké, ik ben er ready voor, ik wil dit.
Mm.
Dan zou dit wel iets zijn waar ik over na zou denken. Van oké, maar dit speelt er allemaal in mijn familie. Dit is ook een bepaald generationeel trauma wat je misschien doorgeeft. Je eigen trauma en denkpatronen en whatever. Het is gewoon zo'n fucking groot thema. Het is zo'n grote beslissing voor de rest van jouw leven, maar ook gewoon het leven van een heel persoon. En damn.
Ja.
It's a lot. Ja, en iemand zei dus ook, of die vroeg, de wereld wordt steeds meer anti-queer. Heeft dat effect op jullie kinderwens? Dat is eigenlijk ook precies zo'n dilemma van shit.
Dat is niet per se, het heeft voor mij dus niet per se effect op mijn kinderwens, omdat ik geen kinderen wil.
Ja.
Maar ik kan me goed voorstellen, ik zeg, het is ook wel een reden waarom ik bijvoorbeeld geen kinderen wil. Omdat ik gewoon, ik best wel angstig ben voor waar het soms heen gaat met de wereld. Ja, en ook, we zijn ook echt met zoveel mensen. Dus ik heb niet per se, soort van voor de overleving van de soort is voortplanting in principe niet meer noodzakelijk.
Nee, zeker
wel
niet.
Maar enigszins, maar niet in de mate waarin we het doen.
Ja, volgens mij zei ik, toen ik zelf kind was, zei ik ook altijd van ja, ik wil kinderen. maar ik wil adopteren. Want toen dacht ik nog ik dat ook, een goed idee
ik
was.
Ik dacht dat ook.
En dan zo van, er zijn genoeg
kinderen zonder
die,
ja. ouders. Waarom zou ik dan een extra kind?
Ik zei precies dat. Ik heb altijd gedacht van, ik hoef niet mijn, quote-unquote, eigen kinderen.
Maar op zich is er, ik geloof best dat er een enigszins ethische manier van adoptie zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar dat je bijvoorbeeld, wat echt gewoon niet kan, is intercontinentaal. Je moet kinderen opvangen in eigen gebied en cultuur. Mm. Behouden op de plek waar de roots liggen, behouden. Want je ziet dat kinderen ontwortelen nog meer.
Ja.
Door ze weg te halen uit hun natuurlijke...
Ja, en natuurlijk het hele white savior idee van... Oké, let me go to Africa and adopt some kids. Het is niet oké.
En ook niet beseffen dat de reden waarom daar zoveel armoede is, is omdat wij alle welvaart weg hebben gehaald.
En het is gewoon een markt, hè? Het is gewoon een handel. En...
Ik weet het. Ik heb best wel wat mensen in mijn omgeving die geadopteerd zijn. Ik hoor echt de verschrikkelijkste verhalen. Yeah. Mensen die gestolen zijn, gekocht zijn. Allemaal onder dus dat mooie mom van ouders waarvan je echt moet afvragen of die überhaupt wel kinderen hadden moeten adopteren, überhaupt kinderen hadden tot hun hadden mogen hebben, zeg maar.
Ja. Nee, zeker.
Ja.
Ja, wat voor mij wel een soort ideaal fantasiebeeld is, wat ik de laatste jaren denk, oké, dat wil ik, is dat ik misschien over 10 jaar een weet ik veel, in misschien Nederland, misschien een ander land, een heel groot huis koop met een heel groot stuk land. En dat dat een opvangplek wordt, voornamelijk voor queer en genderdiverse kinderen, tieners, die gewoon thuis niet terecht kunnen. Mm. En dat ik op die manier een soort van ouder kan worden. Mm. En misschien dat het ene kind is er een paar weken, het andere kind is er een paar jaar, weet je wel. Dat je echt een soort van...
Ja, een beetje een soort, in plaats van adoptie heb je dan voogdschap en zo. Dus dat je...
Ja. Dat je in ieder geval een safe space kan zijn voor mensen die er al zijn en het gewoon heel moeilijk hebben.
Ook dat systeem is wel echt heel fucked up, though. Want je krijgt daar dus dan ook weer geld voor.
Nee, maar
voor.
Ik zou dat niet via een systeem doen.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk... Daar moet je met een systeem doen, want kinderen zonder ouders worden...
Nee, tuurlijk, dat wel. Maar meer van, het wordt dan niet subsidies trekken en dat is natuurlijk niet waar ik dat voor zou doen. Nee. En dat mag ook zeg maar buiten het boekje om wat mij betreft. Maar als mensen maar gewoon safe zijn en misschien ook ongedocumenteerde of noem het op. Op die manier zou ik dat wel mooi vinden. Dat heb ik in ieder geval de laatste jaren in mijn hoofd. Van op die manier zou ik dan een soort van ouderfunctie willen.
Ja, ik heb daar ook veel over nagedacht. Hoewel, ik ben me dus ook wat meer gaan verdiepen in dat systeem dus. En dat is ook wel echt heel lastig. Want bijvoorbeeld kinderen die naar 10 verschillende gastgezinnen... en weet je wel, zo ontworteld. En het zijn vaak toch kinderen met die echt ook wel specialistische zorg nodig hebben. Omdat ze natuurlijk toch gewoon getraumatiseerd zijn. Mm. Al dan niet door het uit hun roots trekken en dat soort dingen.
Yeah.
Ja. Dus het is altijd lastig hoor, want... Ik denk dat bij dit soort zaken we ook vooral moeten nadenken over waar doen we het voor? Doen we het echt voor die kinderen of doen we het ook om onszelf een beetje een goed gevoel te krijgen?
Nee, absoluut.
Goed gevoel te geven, dat zijn natuurlijk wel... Ja. Maar daar zijn we wel scherp.
Ja, ik kwam vooral op het idee omdat ik een documentaire zag van Jane Fonda. En die heeft dus dat wel op een andere manier.
Ja.
Maar die heeft dus voor best wel veel kinderen en tieners gezorgd. En dat was echt zo'n heel mooi stuk land zo boven op een berg. En toen dacht ik, dit wil ik.
Ja.
Dit is mijn toekomst. I want to be Jane Fonda.
Via the money, Maar tegelijkertijd, ik zou dan toch uiteindelijk liever willen dat... Want toch zit daar voor mij ook iets fout in, hoor. Want Jane Fonda heeft dus blijkbaar zoveel wealth verzameld... Mm-hmm. dat ze dat kan doen. Wat echt supergoed is van haar individueel. Mm-hmm. Maar op systematisch niveau is het eigenlijk natuurlijk absurd. Eens. Want het zou gewoon te maken met te hebben dat die middelen verdeeld worden. En dat er niet één iemand is die het allemaal heeft verzameld... en dan kan zeggen zo van, kijk mij goed zijn, ik geef jullie wat.
Ja, nee, dat klopt.
Dus dat heeft voor mij nog steeds wel een beetje die white saviorism.
Nee, zeker. Is het ook. Maar tegelijkertijd leven we wel in dat systeem. Ja. En als dat niet verandert...
Ja.
En dat is iets wat je kan doen.
In Amsterdam de Trans House. Ook echt een safe space voor mensen... om ook geloof ik te wonen en zo.
Dat is wel super mooi om iets te kunnen doen.
En je zou ook kunnen kijken natuurlijk naar volwassenen. Want ook volwassenen in ieder geval. Mensen boven de 16, 18 zeg maar. 18 ben je volwassen dan. Maar, omdat ook die nog vaak genoeg op straat worden gezet.
Nee, 100%.
Ja.
En ook omdat wij juist als queer en genderdiverse personen eerder weten. Op straat komen te staan.
Ja.
Denk ik wel van ja, ik zou wel iets daarin willen kunnen betekenen.
En ik denk dat het ook goed is dat dat door queers zelf wordt georganiseerd. Zeker. Voor queers. Maar ja. Ik heb ook het idee dat we een klein beetje aan het afdwalen zijn van onze thema's.
Ja, iemand vroeg nog, wat zou je tegen mensen willen zeggen die niet willen accepteren dat je geen kinderwens hebt?
Ja, ik weet toevallig wie dit is en ik heb het hier al met deze persoon ook over gehad. Ik denk dat dit echt zoveel voorkomend is.
Ja.
Zeker voor mensen met een feminine genderexpressie of genderidentiteit. Dat er een soort van automatisch, want je bent pas echt bijvoorbeeld vrouw als je kinderen hebt. Hè? Want dat is toch wel, ook zeker in conservatief gedachtegoed, de enige functie als vrouw. Een soort babyfabriek.
Verschrikkelijk.
Ja.
Ja, ik ben hier de laatste jaren dus ook wel tegen aangelopen. En sommige mensen bedoelen het ook heel lief, hè, van oh, je zou zo'n goede ouder zijn. Ik denk, ja, dat leuk. Maar,
ja, maar dat zijn op zich nog lieve opmerkingen. Lief. Maar dingen als wachtbaar, komt vanzelf. Ja. Je
oh,
krijgt vanzelf.
Komt nog wel, komt nog wel.
Dat zeggen ze allemaal totdat. Terwijl, nee, ik weet ook al, ik wil geen kinderen. Dat is niet totdat ik ineens wel beseffen dat ik kinderen wil. Nee, ik heb daar echt wel goed over nagedacht.
Ja, ik denk ook dat mensen die echt vervelende vragen erover stellen, dat dat niet per se de mensen zijn aan wie je dit heel erg goed kan uitleggen. Want dat zijn vaak niet mensen die dat willen snappen.
Ja.
Ik denk vooral dat we met z'n allen als maatschappij er naartoe moeten dat dat soort vragen gewoon.
Ja, dat we daarmee moeten stoppen.
Ja. Want ook je weet nooit wat er speelt. Kijk, ik heb een hele grote kans op onvruchtbaar zijn. Volgens mij is het zo'n 80% of zo. Dus er is gewoon een hele grote kans dat ik dat nooit zou kunnen. Stel je voor dat ik hier al jaren mee bezig ben. Hè? Ja. Ik word 30. En er wordt mij gevraagd, oh, zou jij niet nu aan kinderen beginnen? Hoe triggering is dat?
Mm.
Het is in dit geval is het niet zo, maar dat zou wel kunnen. Of het zou kunnen dat ik al 3 keer zwanger ben geweest en het 3 keer mis is gegaan.
Ja. Of om wat voor reden dan ook.
Snap je?
Ja, en het überhaupt, ik zou die vraag niet, ik zou dat thema ook niet per se meteen opbrengen. Ik vraag niet vrij snel aan mensen of ze kinderen willen bijvoorbeeld.
Het kan zo gevoelig liggen. Ja. We moeten gewoon stoppen met dat soort vragen stellen.
En tegelijkertijd zou ik deze persoon ook willen adviseren om het vooral niet te veel te gaan uitleggen.
Nee.
Want je hoeft het aan iemand uit te leggen.
Nee,
jouw beslissing en jouw keuze is jouw keuze. En je hoeft aan niemand verantwoorden waarom je dat wel of niet wil.
Of keer de vraag is om. Dat vind ik altijd heel leuk in dat soort situaties. Ja. Van, heb jij kinderen?
Ja.
Of waarom?
Zou je niet
of
geen
weet
kinderen
je dat wel
willen?
Zeker? Ja. Oh, wacht maar, daar krijg je spijt van. Weet
je
dat je
heel veel voor terug om ze niet te hebben, hoor.
Ja.
Ja, dat is wel een goeie. Humor werkt ook altijd goed.
Ja, ik hou ervan om dat gewoon om te draaien.
Ja. We hebben ook wat stellingen gekregen. En de eerste stelling is, kinderen krijgen / nemen is egoïstisch. Wat is, ben je het daarmee eens of ben je het ermee oneens? Je moet kiezen.
Terwijl ik even appelsap voor mezelf inschenk. Het eerste wat dus in me naar binnen
schiet, bij je te binnen
dat
schiet.
Ja, is ja. Want ik vind wel, ik wil niet heel mommy Instagram over me heen, maar ik vind wel dat jij wil kinderen.
Ja.
Jij kiest ervoor om mensjes op de wereld te zetten. Dat vind ik in de basis egoïstisch. Al helemaal omdat ik merk dat heel veel ouders, vooral van een oudere generatie, die juist denken, ja, maar ik heb jou op de wereld gezet, dus je moet dankbaar zijn, want dankzij mij ben je hier.
Ja. We didn't choose to get
Snap
born.
Je? Ja. Dus dat, ja. Maar ik vind, om het nou blatantly egoïstisch te noemen, vind ik ook wel weer heftig of zo.
True.
Maar
het is ook niet helemaal waar, want als we allemaal.
Het is genuanceerder dan dat natuurlijk, ja.
Want het voortbestaan van een soort hoort ook wel een beetje bij voortplanting. Is in ons geval iets minder essentieel, maar.
Ja.
Ja.
Maar ik denk uiteindelijk wel dat mensen aan kinderen beginnen, hè, mocht dat lukken, omdat ze dat zelf leuk vinden en willen.
Ja.
Toch? Dat is toch waarom je dat doet.
Ja, en je kunt niet met het kind wat geboren gaat worden in overleg of dat kind het überhaupt wel wil. Dus
dat
het is
nice.
Jouw keuze. En je bedenkt, maar ja, weet je, het geschenk van het leven, het kan een geschenk zijn, maar ik heb een hele lange periode gehad, zoiets van, why did I get born? I didn't want to get born.
Where do I unsubscribe?
Ja, exactly. Dus ik vind het zeker egoïstisch. Wat niet zegt dat het een foute keuze is.
Eens.
Maar je kiest het wel voor jezelf.
Ja. En ik denk dat we daar gewoon heel eerlijk in moeten kunnen zijn. En want ik merk dat als je zoiets zegt tegen mensen, zeker tegen mensen met kinderen, dat ze heel snel op hun achterste poten staan.
Ja.
Terwijl het hoeft, we hebben een negatieve connotatie rondom het woord egoïstisch.
Klopt.
Maar het hoeft niet iets heel slechts te zijn. Het is oké, je mag het erkennen.
Ja.
Ik bedoel,
maar je doet het niet voor je kinderen, toch? Nee. Tenminste, ja, nou, ik kan me dat in ieder geval niet.
Maar dat kan niet, want die kinderen zijn er niet.
En die kunnen daar niet over kiezen. Of,
nee, precies. Ja. Dus je kan het niet voor je kinderen doen, want die kinderen zijn er niet. Dus die hebben niks om. Ja, oké. Okay. Ja.
Het is eigenlijk iemand een cadeautje geven zonder dat je weet of iemand het mooi gaat vinden. Maar je moet er dankbaar voor zijn.
Je moet er dankbaar voor zijn, want het is een cadeautje, ja. Ja, en ouders van biologische kinderen zouden aan dezelfde eisen moeten voldoen als adoptie- en pleegouders. Kom je er niet doorheen, dan geen kinderen. Oeh.
Ja. Maar ik vind het heel lastig, want het is best wel een prikkelende. En ik wil eigenlijk niet soort van poortwachteren wie ouder mag zijn en niet. Maar ik ben wel eens dat. Kijk, ik denk dat het lastig is dat veel hetero koppels onbewust kinderen nemen. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus ongepland of ongewild. Of omdat het dus een ongelukje is en er niet goed bij stilstaan.
Ja.
Waar wilde ik heen met dit punt?
Ik weet
het niet. Ik was nog even aan het zoeken. Waar is de vraag? Wat was de vraag nou?
Dat je aan bepaalde eisen moet voldoen.
Oh ja, dus maar tegelijkertijd denk ik ja, want het moet een bewuste keuze zijn. En als je blijkbaar een test moet doen om er goedkeuring voor te krijgen, dan moet je er in ieder geval bewust mee bezig zijn en erover nadenken. Het is natuurlijk niet te handhaven. Het is echt puur
theoretisch. Wie bepaalt die eisen? That's a scary thought.
Nou ja, wie bepaalt de eisen voor adoptie?
Nee,
en
dat is ook fucked up. Maar
en ook daarin, en daarvan wil ik ook zeggen, want er zijn dus blijkbaar heel veel eisen voor adoptieouders en pleegouders. Maar nog steeds hoor ik de verschrikkelijkste verhalen van geadopteerden.
So, it doesn't really work.
Nee.
Nee, maar het is natuurlijk ook, zeker in het huidige klimaat, zeg maar deze politiek, om dan dus iemand anders daar verantwoordelijk voor te maken, voor de eisen van een ouder, het recht van een ouder, it's een heel eng idee.
Dat vind ik ook een heel, dat
het hele
ik.
Gatekeeper ervan is inderdaad een heel
maar
eng idee.
Maar tegelijkertijd, in theorie,
ik het mag doen, want ik kan dit.
Ja, jij kunt de goede eisen opstellen. Nee, dus dat vind ik ook, het is een beetje, heeft iets totalitairs, hè, zo van de overheid mag dus bepalen wie wel of geen ouder mag worden. Tegelijkertijd snap ik het idee erachter, want soms zijn er ouders waarvan je je afvraagt, hadden die ooit ouder moeten worden?
Absoluut.
Ja.
Ja.
En ook niet iedereen die ouder is, is daar even blij mee. Wat ik overigens ook belangrijk vind om te kunnen noemen, dat we niet doen alsof ouder zijn een soort van roze wolk is, wat alleen maar fantastisch is. Want daar wordt soms ook als scheidsziek
van. Is dat ook niet in deze aflevering naar voren gekomen? Dat
zeker niet, maar ik weet onder ouders dat dat heel erg speelt.
Nee, zeker.
Dat
nee,
ook
en
een
ik
soort
vind
strijd
het ook
is onderling in ouders. Hè? Dat andere ouders dan je gaan vertellen bijvoorbeeld hoe jij voor jouw kinderen moet zorgen.
It's messed up. Nee, ik zag laatst ook een TikTok en dat was van een vrouw van ook ongeveer 30. En die zei iets van, even heel eerlijk, voor de mensen die zeg maar geen kinderwens hadden en nu wel een kind, hoe sta je daar nu in?
Ja.
Ik was zo benieuwd naar de reacties en het was zo verfrissend om te zien dat er gewoon ouders waren die zeiden, you know what, ik heb nu een kind. Nee, hoe zeg je dat? I love them to death. Ja, maar doe het niet.
Ja.
Weet je wel, basically.
Je hebt ook nu een docu, Spijtmoeders heet dat. En dat gaat over moeders die dus eigenlijk nu denken, ik had gewoon nooit kinderen willen of moeten nemen.
En dit is, zeg maar,
en
deze,
dan zeg je niet, ik hou niet van mijn kinderen.
Nee, maar die dingen mogen naast elkaar bestaan, hè?
Precies.
Ik vind het juist verfrissend als ouders zeggen van, joh, dit is gebeurd en we doen het ermee en ik hou van je of whatever. Ik zou dat ook niet erg vinden als mijn ouders zeggen van, joh, eigenlijk had ik misschien toch iets anders met mijn leven gewild. Dat is niks ten nadele van mij.
Nee, daarmee zeg
ik
niet,
heb hele fijne
ik jou
ouders.
Geen leuk kind. Of,
nee,
ik
precies.
Ben niet blij met jou. Maar ja, nou ja, eens. Helemaal eens.
Dus moral of the story. Doe wat je wil doen, maar doe het omdat jij dat wil doen. En doe het hoe jij dat wil doen. En wees ook gewoon eerlijk in dat hele proces.
En bewuste keus.
Ja.
Want kijk, wij kunnen ook wel. Er was bijvoorbeeld ook iemand die zei, is klimaatdepressie een goede reden om geen kinderen te nemen? Dan denk ik, ja, elke reden die jij verzint om wel of geen kinderen te nemen, zijn jouw redenen. Dus dat mag.
100%.
Ook als jij zegt, het klimaat gaat naar de knoppen, maar ik wil toch kinderen, dan ben je niet ineens een slecht mens. Alle kanten.
Nee, zeker niet.
Nee, precies.
Nee, wij veroordelen dat ook niet, dat als mensen wel een kinderwens hebben in dit klimaat.
Nee,
en
of in deze politieke.
Nee.
Of,
nee, totaal niet.
Ja, ik had van twee mensen ook iets rondom trans zijn en kinderen krijgen. Er was één iemand die zei dat, het is een transpersoon zelf, die zegt, denken aan kinderen of over kinderen maakt me als transpersoon verdrietig, omdat het onmogelijk voelt in de huidige maatschappij. Mm. Nou, dat snap ik enorm. De ideeën over gender worden er nou niet vrijer op. Dus ook de maatschappij is helaas nog helemaal niet ingericht, bijvoorbeeld op transouderschap. Dus daar zijn echt nog wel heel veel tekorten. Dus ik snap dat iemand daar ontzettend verdrietig van wordt.
Dat snap ik ook.
Ik kreeg ook van een ander iemand een berichtje wat ik graag even wil voorlezen. Want dat vond ik wel heel mooi en ook wel heel veelzeggend. Mm-hmm. Diegene stuurt... Sinds 2014 hoeven transpersonen zich niet meer te laten steriliseren voor een juiste gendermarker. Maar de zorg is daar nog steeds niet op aangepast. Mijn partner hoorde in 2017 van zijn genderzorg dat hij maar gedag moest zeggen tegen zijn kinderwens als hij in transitie wilde. Nu is hij zwanger, transman. En op elke medische plek zijn we de eerste en speciaal. Terwijl in 2014 dit gevolg al voorzien had kunnen worden. Trans mensen met een kinderwens en bijvoorbeeld dus transmaskzwangeren als voorbeeld. Ik vraag me af of hoe juist in de zorg zoiets dan kan achterblijven. Mm-hmm. Maar te zwijgen over het hele systeem waar je vervolgens tegenaan loopt, zoals gemeente en de registratie, juridische zaken, etc. Mm-hmm. Ja, regenboogouderschap is nog echt iets wat ontzettend achterloopt. Niet alleen als het gaat dus over zwangerschapshulp bij bijvoorbeeld transmask people, maar eigenlijk op de hele zorg. Eigenlijk worden alleen op dit moment zorgmedewerkers die zich specialiseren op genderzorg juist geïnformeerd over gender.
Ja.
En alle andere zorgmedewerkers niet. Dus mm-hmm. daar is zeker nog wel veel werk aan te doen. Ook wat betreft bijvoorbeeld meer ouderschap. Het is nog steeds niet, ondanks dat partijen steeds het regenboogakkoord tekenen en zeggen dat ze het erdoor willen. Nou, en nu kunnen we dat sowieso al niet meer, kunnen we naar
zwaaien. Kunnen we naar fluiten, inderdaad.
Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat de zorg dus heeft gezegd tegen deze persoon, vergeet het maar, en dat deze persoon wel voor hun keuze is gegaan.
Ja, dat vind ik heel mooi.
En dat laat wel zien dat het klopt dat de systemen nog niet op ons zijn ingericht. Ja. Maar please, laat dat je niet tegenhouden. Nee. Ik weet ook dat Ryan, die zullen we ook even in de notitie benoemen.
Ja.
Die is non-binair en heeft zelf een kind gedragen.
Ja.
Als persoon met baard, dus enigszins masculine expressie. En die geeft daar ook workshops en cursussen over.
En die heeft daar eigenlijk best een hele fijne ervaring mee gehad. Ja. Van wat ik weet, ik heb Ryan mogen interviewen. Binnen de gezondheidszorg ging dat best aardig.
Ja.
En ik wilde totaal die situatie niet bagatelliseren, maar van hoe het op mij overkwam, was het toch wel het verhaal beter dan dat ik had verwacht of waar ik bang voor was.
Ik gok dat er vooral veel onwetendheid is, maar niet per se slechte intenties.
En dan wel van, oh, je bent de eerste situatie bij wie ik dit kijk, dat ga je dan wel krijgen.
Nee, dat geeft deze persoon dus ook aan. Hè? Maar het is wel interessant, en ik denk dat de zorg er nog niet op aangepast is, mm-hmm. omdat het percentueel gaat over een heel klein percentage. En ons zorgsysteem is natuurlijk toch uiteindelijk gerekend op winst maken en dus zorg verbeteren voor zo'n hele kleine groep heeft weinig rendabel effect voor de winst. Dus dat is de reden waarom ze het niet doen.
En ik wil daarin wel zeg maar altijd vasthouden aan het idee van deze systemen zijn er ook voor ons. Dus wij moeten er ook blijven zijn voor het systeem om te veranderen. If that makes sense.
Toch? En wij moeten er hier ook op agenderen.
Precies.
Dus als je dit tegenkomt, ga in gesprek met de zorgmedewerkers. Ja. En ik snap dat zou eigenlijk niet wij trans mensen per se hoeven doen. Nee. Maar onze allies. Maar mocht het gebeuren, please zeg er iets van. Mm. Zeg dat maak een melding dat er betere educatie moet zijn voor de zorgmedewerkers.
Meer dan queer.
Ja, de meer dan queer. Wat deed jij deze week wat meer dan queer was?
Ja, ik ga dus komend weekend met mijn beste vriendinnetje, waar ik net ook over vertelde, met haar zoontje een paar nachtjes, of twee nachtjes, naar een vakantiehuisje. En dan komt mijn hele queer poly familie ook lekker een dagje naar het strand.
Oh, wat leuk! Ja. Oh, zo gezellig!
Ze hebben een soort poly family meet-up with friends and kids.
Oh, heel leuk! Ja. Very queer.
Ja, right?
Ja.
Ik ben ook heel benieuwd als mensen dan... Wie zijn jullie van elkaar? Dan
error.
Dit is mijn beste vriendin en dit is mijn partner.
Maar dat is de partner van mijn partner.
En dit zijn de kinderen van mijn partner en hun partner.
I love it.
Ja. Oh, hey, en leuk. Wat heb jij gedaan dan wat meer dan queer is?
Ik heb een tattoo date gehad.
Een tattoo date?
Een tattoo date. En dat vond ik heel erg queer.
Ja, dat was ook heel erg queer.
Tattoos. En niet dezelfde tattoo laten zetten of zo.
Dat was wel echt...
Dat zou dat wel heftig.
Nog meer dan queer geweest.
Naam,
ja.
Nee, ja, dat was super gezellig. Ja, ik had een afspraak staan om nieuwe tattoos te zetten. En toen had ik het daarover met iemand. Met iemand.
Met degene met...
De date. I don't know.
Ja, met de date.
De date, ja. Error. Met iemand ook echt. Sorry.
Ja, hilarisch.
Met mijn date, inderdaad. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk allebei naar dezelfde tattoo studio gingen. En toen was het zo van, oh hey, maar misschien kan ik dan bij die collega en dan kunnen we tegelijk en vet gezellig.
Oh my god, dat is zo leuk.
Zo gezegd, zo gedaan. Het was echt super gezellig. En we lagen praktisch dan naast elkaar, zeg maar. Dus de plekjes naast elkaar. En de hele tijd bij elkaar checken van, oh, vind je dit mooi? Oh, zit hij hier goed? En,
oh my god, how old, dat is zo cute.
Ja, het was echt heel gezellig.
En hij is echt heel mooi.
Wie me date of mijn tattoos?
Beide. Je tattoo, want ik zie hem nu de hele tijd op je hand.
Ja.
Hij is echt heel mooi.
Ja, ik ben er zo blij mee ook. Dus dat was heel gezellig. Wat, ik vond dat wel echt heel
queer. Van ons, echt.
Ja. Dit was hem voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn te volgen op Instagram. @meerdanqueer. @timelefzacht. @feminist.nl. Wow, soepel dit. Oké. Natuurlijk groot dank aan Male Female.
De leukste seksshop van Nederland.
Absoluut. Hier later ook nog meer over.
Doedels.
Tot volgende week.
Daag.
Bye. Hoe gaat onze jingle? Ik weet het niet.